altijd even wachten op de techniek. Het is een voorrecht om weer hier te zijn. En het heeft ons erg goed gedaan, jullie meeleven in de tijd dat mijn vrouw Loekie, die heeft kanker gehad in de baarmoeder. De baarmoeder is eruit gehaald. 5 weken lang zijn we van Apeldoorn op en neer gereden, elke dag naar Amsterdam voor bestraling, voor chemo. En dat zijn toch heftige tijden. En aan de andere kant hebben we gemerkt, God draagt ons, heeft er echt ons doorheen gedragen. En het leuke was dat er verschillende van jullie echt meeleefden. En in die tijden merk je dat je netwerk toch groter is dan je vaak denkt. En jullie zijn een hele bescheiden gemeente. Maar dat hebben we niet gezien aan het bloemstuk wat jullie gegeven hebben. Want dat was echt heel mooi. Daar hebben we enorm van genoten. Hartelijk dank. En het is nu 1,5 maand geleden, denk ik, dat Loekie, mijn vrouw, door het hele proces heen is. Op het ogenblik gaat het prima. Ze is Fries van huis uit. En Friese, dat zijn doorlopers. En ze kan de rem niet altijd goed vinden, maar het gaat, we zijn gewoon heel dankbaar voor alles. En ook jullie, hartelijk dank voor je meeleven. We zijn op weg naar kerst. De komst van de Heer Jezus. Doet ons dat wat? Bereiden we ons daarop voor? Daagt ons dat uit? En je kunt je op allerlei manieren voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Hij is gekomen, maar hij gaat ook opnieuw komen. Hoe bereid je je voor op de komst van Jezus Christus? En ik wil eens gaan kijken naar hoe Johannes de Doper dat deed. Kijken of wij daar wat van kunnen leren. Matthäus 3, vers 1 tot 6 wou ik lezen. Matthäus 3, vers 1 tot 6. Daar staat, in die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Johannes de Doper is zo'n 2,5 jaar bezig geweest met de voorbereiding voor de komst van de Heer Jezus. En hoe deed hij dat? Hij riep heel luid, maak de weg van de Heer gereed. Maak zijn paden recht. Zorg dat de weg naar de Heer toe, dat hij klaar is, dat zijn paden recht zijn. Johannes de Doper. Een kind van oude ouders. Zijn ouders waren heel oud. Zijn vader Zacharia was een priester. Elisabeth was oud. En Johannes leefde later een teruggetrokken, eenzaam bestaan in de woestijn. En dan staat er: in die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. In die tijd. In welke tijd? Hoe zat dat precies? Als je kijkt in Lucas 3 vers 1, dan staat: in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen ging Johannes verkondigen. Dan kun je aardig nagaan wanneer hij dat gedaan heeft. Hij was toen zo'n 7, 28 jaar oud. Toen is hij zich gaan voorbereiden op de komst van Jezus Christus. En Jezus Christus, in Lucas 3 vers 23 staat: Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Dus dan kun je daaruit destilleren dat hij zo'n 2,5 jaar voordat Jezus kwam het voorbereid heeft. En waar trad hij op in die tijd? In de woestijn van Judea. Als je Israël, je hebt nog een klein beetje de kaart in gedachten, boven het meer van Galilea, daar beneden de Dode Zee. En daar bij de Dode Zee, als je van de Dode Zee naar het westen gaat, naar de Middellandse Zee, dan krijg je daar het gebergte van Juda. En daar tussen de Dode Zee en dat gebergte van Juda, daar trad hij op. En wat was het? Een dorre, droge, troosteloze omgeving. Geen water, niks aan de hand. Daar was hij aan het voorbereiden voor de komst van Jezus Christus. En dat deed hij op een hele speciale manier. Hij liep daar rond in een ruwe mantel van kameelhaar. Ik vraag me af hoe zo'n ding gezeten heeft, maar ik denk niet dat het echt lekker gezeten heeft. En het was gewoon aan zijn uiterlijk te zien dat het een profetenkleding was. In 2 Koningen 1 vers 7 en vers 8, daar staat: hoe zag hij eruit, die man die jullie tegemoet kwam en dit tegen jullie heeft gezegd, vroeg de koning. Hij was sterk behaard, antwoordden ze, en hij droeg een leren lendendoek. Dan is het de Tisbiet Elia, zei de koning. Toen ze beschreven hoe Elia eruit zag, toen wist die koning meteen: oh, dat is een profeet. En Johannes de Doper, aan de buitenkant kon je zien een profeet. Herkenbaar, een markante verschijning. En hij leefde heel sober, heel karig. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. En dan kijk je, grammaticaal is het toch belangrijk dat je iets goed analyseert. Want je kunt zeggen: hij voedde zich met sprinkhanen en hij wilde honing. Dan maak je van dat wilde een werkwoord. Maar dat wilde is een bijvoeglijk naamwoord. Hij voedde zich met sprinkhanen en met wilde honing. Dus lezen is toch nog niet makkelijk. En ontleden is nog moeilijker. Grammatica. Weet je nog vroeger op school hoe dat allemaal ging? En toch is het belangrijk om goed een tekst tot je te kunnen nemen. Hij voedde zich met sprinkhanen. En dan staat er in Leviticus 11 vers 20: ook gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Gevleugelde insecten gelden als oneetbaar, die mag je niet eten. Van deze dieren mag je alleen die eten die ook een stel sprinkpoten hebben. En sprinkhanen hebben sprinkpoten. Dat zijn de verschillende soorten veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen, krekels en dwergsprinkhanen. Die mag je wel eten, alle andere gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Dus alleen de sprinkhanen mocht je eten. En als je in de woestijn op het ogenblik zou rond gaan kijken, dan zijn er nog van die nomaden die ze eten. Sprinkhanen. Sober, armoedig. Het is toch wel wat. Hoe is je levensstijl? En hij was een wegbereider. Hij baande de weg voor de Heer Jezus. En dat deed hij onder andere door zijn manier van leven. En de concrete vraag is, hoe is onze levensstijl? Leven we sober? Doen we het een beetje rustig aan? Of is geld nooit een probleem? Alleen als het op is. Hoe ga je om? En door zijn levensstijl, ze kwamen van heinde en verre op hem af. Ik heb aardig wat les gehad over evangelisatie, hoe je dat moet doen. En dan krijg je altijd te horen, je moet daar gaan waar de mensen zijn. Je moet naar de mensen toe gaan. En wat deed Johannes de Doper? Hij leefde een leven met God. En wat heeft hij intens met God geleefd? En door zijn wandel en zijn omgang met God werd hij zo aantrekkelijk dat ze van heinde en ver naar hem toe kwamen en echt nieuwsgierig waren wat er aan de hand was. En dan bracht hij ook nog een boodschap waarvan je zegt, nou, als je dat vandaag de dag doet, hij zegt, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij zegt, bekeer je. Kom tot inkeer, het koninkrijk van de hemel is nabij. En de concrete vraag is, durven wij dat zo duidelijk te zeggen? Bekeer je. Wat is het belangrijk dat je leven op de kop komt staan, dat je radicaal verandert? Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En Lucas praat rustig over het koninkrijk van God. Is dat dan anders, het koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van God? Is gewoon hetzelfde. Bekeer je, want het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel is dichtbij. Matthäus schreef voor de Joden. En de Joden waren heel bang voor het uitspreken van de naam van God. Ik denk dat wij Brabanders daar wat van kunnen leren van de Joden. En ze deden dat vooral over het derde gebod, Exodus 20 vers 7. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Dus wees voorzichtig met de naam van God. Gebruik hem niet te pas en te onpas. Ook niet in het christelijk circuit. Heb respect voor de naam van God en gebruik hem niet te snel. En juist in Matthäus, omdat ze daar zo bang van waren dat ze dat niet goed deden, hebben ze het over het koninkrijk van de hemel. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God, is dichtbij. Het is niet de meest populaire boodschap om te brengen. En je moet het ook doseren. Je moet niet gaan drammen. En niet gaan zeggen van bekeer je. Ik heb 4 jaar tussen verslaafden gezeten. Op een gegeven moment had ik zo in mijn hart dat ik dacht, jongens, waarom kies je niet voor de Heer? En dat pushte ik een beetje. En toen zag ik ze afhaken. Als je dat gaat pushen, kan het averechts werken. Wees voorzichtig met het doorgeven van het evangelie, maar doe het wel op een duidelijke manier. En het komt er toch op neer dat het belangrijk is dat mensen zich bekeren. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. Uit heel Jeruzalem kwamen ze daar naartoe. Jeruzalem, woestijn van Judea, ongeveer een 30 kilometer... Dat was nogal een rit daar. Het was warm. Het was behoorlijk berg en dal. Je liep er niet zomaar naartoe. Vanuit Jeruzalem stroomden ze toe. Vanuit heel Judea. En in de omgeving van de Jordaan, de mensen stroomden er naartoe. Ze gingen erop af, op die boodschap. En dan staat er, ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Het was totaal ongebruikelijk voor Joden om zich te laten dopen. Heidenen die zich aan wilden sluiten bij de Joden, die werden gedoopt. Alleen heidenen werden gedoopt, die werden besneden, die wouden bij de Joden gaan horen, de proselieten, de Jodengenoten. Tot Johannes toe werden alleen die gedoopt. En wat doet Johannes? Hij doopt daar notabene Joden. En ze pikken het ook nog. En wat gebeurde daar? Ze beleden hun zonde. Ik denk dat het allemaal heel heftig geweest is hoe dat daar ging. Wij zijn er niet zo makkelijk in om het in het publiek te beleiden, onze zonde. En zij waren daar ook niet zo makkelijk in. En ik denk dat daar heel wat zonden beleden zijn bij Johannes de Doper. En als ze die zonde beleden hadden, als ze schoon schip gemaakt hadden, dan werden ze gedoopt. Dan werden ze ondergedompeld in het water. En dat was een enorm keerpunt voor ze. En als je daar dan over nadenkt, Johannes de Doper, 2,5 jaar was hij aan het voorbereiden. Wat zijn er mensen langsgekomen in die tijd? Wat heeft hij mensen voorbereid op de komst van de Heer Jezus? En hoe zit het bij ons? Hoe staan wij nu richting kerst, maar ook richting de wederkomst? Zijn we wegbereiders? Banen we een weg naar de Heer Jezus toe? Johannes de Doper deed dat. En wat heeft hij een succes gehad? En de vraag is, bereiden wij ons voor? Of zijn we er niet of nauwelijks mee bezig? Bereiden we ons voor door de levensstijl? Hebben we een andere levensstijl dan de anderen? En dan was het bij Johannes de Doper uiterlijk heel zichtbaar. Maar het is gewoon de vraag ook bij ons van, hoe is onze levensstijl? Is het zichtbaar? Zien de mensen om ons heen het? Durven we op te roepen tot bekering? Durven we dat hardop te zeggen? Je moet je bekeren. En dan zeggen ze meteen, ik moet niks. Je mag je bekeren. Want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. En wat zou het mooi zijn als mensen ook hun zonde gingen beleiden. Dat ze beleiden wat er mis is in hun leven. En wat heeft dat bij Johannes de Doper plaatsgevonden? En de vraag is, als wij naar kerst toe leven, als we naar de wederkomst toe leven, willen we dan iets leren van de weg die Johannes de Doper ging, willen wij die accenten leggen die hij ook legde? Willen we anders leven? Willen we bekering hoog in ons vaandel hebben? Beleiden van zonde? En ik denk dat we door die aantrekkelijke levensstijl ook heel wat mensen kunnen bereiken. Johannes de Doper heeft er ontzettend veel bereikt. Hoeveel bereik jij er? En dan denk ik dat we een hele weg te gaan hebben. Ik las van gemeentegroeiers dat je 1000 christenen nodig hebt en 6 predikanten om in 1 jaar tijd 1 bekeerling te produceren. Dat zijn allemaal van die rekensommetjes die die gemeente mensen maken. En dan denk ik, wat triest Wat in en in triest hoe wij ervoor staan. En ik zie daarna uit dat de mensen echt tot geloof gaan komen. Dat ze tot bekering gaan komen. En ik zie het nog bar weinig. Gelukkig af en toe. En de vraag is, als je hier, jullie wonen midden op het zendingsveld, wat zou het mooi zijn als dat ook hier ging gebeuren. Dat echt spontaan mensen tot geloof, tot bekering gaan komen. En bij Johannes de Doper gebeurde dat. En ik zie ernaar uit dat het hier in Deurne en bij ons in Apeldoorn ook storm gaat lopen. Dat er dingen gaan gebeuren. Dat er echt mensen tot geloof komen. En dat ze dat ook merken aan onze levensstijl en aan de boodschap die wij brengen. Kunnen we daar wat mee? Zullen we daar wat mee? Amen. Vader, dank u wel dat we mogen bidden dat we, net als Johannes de Doper, heel effectief zullen worden in het voorbereiden van uw komst. Heer, we bidden dat we ons voorbereiden op het komen van u. En dat er heel veel mensen nog gered zullen worden. Hier in Deurne, in deze omgeving, in ons land, in Europa. Heer, het is zo'n moedig zendingsveld. We bidden dat u met uw geest gaat doorbrengen. Heer, dat heel veel mensen tot geloof gaan komen. Dank u, Heer, dat we ons daarop voor mogen bereiden. Dat we daarna uit mogen zien. Kom tot uw heerschappij, Heer, in onze levens. En ook in de levens van heel veel rondom ons. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.